De Bright Podcast brengt je elke week de nieuwste gadgets.
Het is gewoon de allerbeste Apple Watch die er is.
Technieuws.
Instagram heeft eerst een functie van de concurrentie afgekeken.
Commentaar.
Ik denk van, het was gewoon Volkswagen onwaardig, die oplossing.
En de beste tech tips.
Mijn favoriete boek was Helgoland van Carlo Ravelli.
Luister de Bright Podcast elke woensdag in je podcast app.
Wat een geweld.
Het is zo lekker om naar te luisteren.
Welkom bij Poki, een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin wij, Wietse Hagen en ik, Alexander Klupping, je bijpraten over de wondere wereld van AI. Er gaan geruchten over GPT-5. We bespreken die geruchten. Wat is nu de cutting edge van alle taalmodellen? Niet alleen van OpenAI, maar ook wat er bij Google gebeurt en bij andere bedrijven. Hoe gaat dat in iPhones geïntegreerd worden? Er wordt geroddeld over wat er allemaal in iOS 18 komt. De grootste update van iOS ooit, wordt er nu gezegd op internet. En wat zijn een aantal updates die ChatGPT gekregen heeft? Je hoort het al, een bomvolle aflevering. Heel veel plezier. Wietse, we gaan het vandaag hebben over verschillende taalmodellen, waaronder die van Google, maar ook bij OpenAI zit ze niet stil. Jij hebt in de wandelgangen dingen gehoord, als ik het goed begrijp. Maak ik het nu te groot?
Nee, dit is het.
Ja,
ik zat gewoon na te denken. Ik dacht, ik hou wel van die timelines of zo. Van oké, wanneer kunnen we wat een beetje verwachten? Toen dacht ik, hey, wanneer is GPT-3,5 en wanneer is GPT-4? En hoeveel tijd zat er dan tussen? Mm. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Maar ik moet zeggen dat ik daar niet echt een intuïtief gevoel bij had. Nou, daar zit soms een jaar tussen, dan anderhalf jaar. En waar ik eigenlijk naar op zoek was, was... waar blijft GPT-5 of waar blijft GPT-4,5? En ik heb begrepen wat ik bij elkaar heb kunnen rapen, dat het trainen van GPT-5 begonnen is. Voor de luisteraar, dat trainen, daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Dat is gewoon super zwaar. Wanneer jij iets intypt in ChatGPT, is dat zwaar. Maar dan wordt dat berekend op basis van een model wat al getraind is. En dat trainen zelf is ook heel zwaar. En dat gaat echt over maanden. En je wil dus ook dat dat niet verkeerd gaat. Dus ik zat ook wel een beetje te lezen van, met mijn beperkte programmeerkennis, van wat dan als je op een gegeven moment na 2,5 maand ergens ziet staan, disk run out of memory. Op 89% gaat die run mis, zeg maar. Moet je dan opnieuw beginnen. Maar gelukkig werkt het allemaal niet zo eenvoudig. Wat ze inmiddels kunnen doen is een soort snapshots maken. Dus het wordt zo'n grote major release van 4 naar 5. Is natuurlijk, weet je wat we ook, is ook een stukje marketing. Je zet eigenlijk gewoon ergens een stip op de horizon. En dan kan je ook aan, dat is voor de media lekker. Iedereen heeft een kader. Dit is versie 5. Maar in essentie is het zo dat er allerlei stapjes tussen zitten. Dus dat we waarschijnlijk ook, en dat is vorige week ook al gebeurd met de release van een nieuwe GPT-4 Turbo. Een tussenrelease eigenlijk met een iets hoger versienummer. Die ietsje sneller is. Is dat we incrementele updates gaan zien. Maar er komt zeer zeker wel echt een major release van een nieuwe GPT-model uit. En dat wordt GPT-5. In ieder geval zo wordt die genoemd in de wandelgangen. En het idee daarvan is dat het niet alleen maar gaat om meer data, of dat het allemaal groter moet zijn of zo, of op zwaardere machines gaat draaien. Dat is wel onderdeel daarvan, maar best wel wat innovaties die inmiddels zijn gebeurd binnen OpenAI, maar ook daarbuiten in het hele wetenschappelijk veld van eigenlijk taalmodellen, komen daarin terug. Dus het is niet alleen maar een nieuwe versie die een grotere dataset gebruikt heeft, maar een enkel een groter model wordt. Maar er wordt uiteindelijk ook wat innovaties ingestopt. En waarom is het nou allemaal zo belangrijk? Is omdat, kijk, waar ik een beetje naar heb lopen zoek is, hoe groot wordt die verandering? Hè? Want die tussen 3,5 en 4 was voor ons als eindgebruiker best wel spectaculair. Ik vind nog steeds dagelijks zeg ik tegen mensen, als je ChatGPT test, betaal 1 maand. Ja. Je praat met ChatGPT 4 en vorm dan je mening. Anders klopt je mening gewoon niet helemaal. Niet voor wat er nu state of the art is waar wij bij kunnen. Nou, in de tussentijd is er van alles uitgevonden. We hebben het een aantal afleveringen geleden gehad over logica en middelbare schoolwiskunde. En dat een taalmodel ook stappen moet gaan uitleggen hoe ze tot een conclusie zijn gekomen binnen dat taalmodel. En al dit soort innovaties op verschillende vlakken gaan allemaal verwerkt worden in dat nieuwe GPT-5. Dus het wordt echt wel een grotere versie. Wanneer moet dat nou een beetje uitkomen? Ze zijn nog een maand of 2-3 aan het trainen. Dan moet er nog een heel red team overheen. Dus dat is een team die eigenlijk early access krijgt tot het model. En alvast de scherpe randjes eraf gaat halen. Dus dat heeft te maken met prompt hijacken. Maar ook de guardrails die OpenAI er graag op heeft. Daar kan je het mee eens zijn of niet. Maar goed, ze zijn een bedrijf, dat mogen ze zelf weten. En dan, dat duurt ook nog een aantal maanden. En dat is helemaal, roddel. Is dat er waarschijnlijk een kans is dat het na de verkiezingen pas gaat gebeuren. Mm. Omdat dan GPT-5 ook niet echt de schuld kan gaan krijgen of zo. Of ingezet kan gaan worden.
Amerikaanse verkiezingen hebben we dus over.
Ja, Amerikaanse verkiezingen, sorry. Ja, Amerikaanse verkiezingen binnen de Amerikaanse context. Dus al met al, eind van dit jaar. Of eigenlijk op korte termijn al iets van een soort beta tussending of een 4,5. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Het is een beetje een laf antwoord, maar het gaat wel wat langer duren dan ik eigenlijk dacht. Ik dacht dat ChatGPT 5 komt wel met een maand of 3-4. Ik weet niet.
Nu je een soort van ballpark van wat het zou kosten om dit te trainen, dit model, GPT 5.
Ja, hier zijn wel heel veel cijfers over bekend van 3 en 4. Het gaat echt wel om 70 miljoen of zo volgens mij om zo'n run te draaien. Om even in de orde van grootte. Het gaat echt om tientallen miljoenen aan compute. Het is wel zo dus dat je in de tussentijd snapshots maakt. Ik hoorde het vergeleken worden met game saves voor de gamers onder ons. Als je aan het gamen bent, doe je even een save en dan ga je weer verder. Checkpoints, zeg maar. Mm. En op die manier kan je ook zeggen van nou, ik ga op de helft alvast een checkpoint doen. En daar kan je dan eigenlijk al wat mee. Dat is ook wat wij terugkregen toen we praten over Geitje. Dat je zo'n Mistral model pakt en die ga je doortrainen eigenlijk. Je kan zo'n model gewoon, dat staat niet in steen daarna. Daar kan je op door. Dus je kan op de helft al kijken hoe ver je bent.
Ja.
En vind ik wel fascinerend. Claude 3 trouwens van Anthropic. Ook ergens eind van het jaar. Llama 3 eind van het jaar. Dus het is wel leuk hoor, moet ik zeggen. Ik zie wel een soort paardenrace voor me nu.
Ja, we gaan allemaal grote releases krijgen. En er worden nu tientallen, maar waarschijnlijk eerder richting de honderden miljoenen. Misschien wel miljarden uitgegeven om die databases te trainen. Want tot nu toe zijn we niet Het is nog niet zo dat we dat meer computer tegenaan gooien zorgt voor vermindering van de kwaliteit van het model, toch? Tot nu toe gaat het mee omhoog. Met meer compute is meer kwaliteit van het model.
Nou, wat ik wel begreep is, ja, maar er zit wel een veel andere strategie in, behalve computer tegenaan gooien. Bijvoorbeeld verify step by step. Dat is een beetje het onderzoek dat gedaan is van oké, waar die taalmodellen toch wel heel erg slecht in zijn, is wiskunde. Dus de harde vakken, zeg maar, de harde kennis, mm-hmm. Logica. Daarop wordt het ook vaak door programmeurs gezegd van ja, luister, ik vertrouw het niet. En als ik er een redelijk eenvoudige som in gooi, gaat die al helemaal de soep in. Dus voor mm-hmm. mij is dat is het niet meer dan een papegaai, zeg maar. En wat ze daarin nu zijn gaan doen is, daar is best wel wat onderzoek ook al naar, en de resultaten, is dat ze zeggen je praat met ChatGPT, je laat hem een rekensom oplossen en dan blijkt eigenlijk dat de 1000 keer dat je hem vraagt, dat hij hem één keer in één van die 1000 runs perfect heeft opgelost. Hè? GPT-4 dan als voorbeeld. En hoe zorg je er dan voor dat die kans groter wordt dat je die krijgt uit die 1000? Hè? Want hij kan het blijkbaar wel, alleen Je moet een beetje geluk hebben. En wat ze dan doen is eigenlijk GPT-4 vragen om het stap voor stap uit te leggen, dus step by step. En dan is er menselijke verificatie. Dus het zijn echt, ze zitten ook in die research paper, zie je ook het interface wat ervoor gebruikt is. Jij krijgt dan een stuk van een som te zien en dan kan je zeggen thumbs up of thumbs down. Nou, dat hebben ze dus heel veel gedaan. Hè? Dus het zijn uiteindelijk gewoon mensen die al die verification doen. En als ze dat maar lang genoeg doen, ja, dan gaat er op een gegeven moment echt van 68% accuraat naar 88% accuraat. En die accuratie blijft ook in dat model zitten, want die is nu getuned, zeg maar, op die logica. En ik denk dus dat een groot deel van GPT-5 gaat volgens mij het tunen van 4 zijn. Zou ik wat ik bedoel? Dus je hoeft dan nog niet eens die dataset te vergroten. Dat gaan ze ook doen. Of extra compute gaan ze ook doen. Maar dit soort fine-tune zaken.
Ja, ook.
Want dat heb je natuurlijk met dat Phi 2 model van Microsoft een beetje gezien. Dat ook die hele kleine modelletjes eigenlijk heel slim kunnen zijn. Dus er is nog een hoop te halen.
Maar het lijkt me in deze soort van wapenwetloop tussen grote Amerikaanse bedrijven. Dus dan hebben we het niet over de Over de kleintjes, maar de OpenAI's, de Microsofts, de Googles en de Meta's van deze wereld.
Anthropic als bijzondere. Ja.
Dat de wapenwetloop zo soort van aanwezig is dat en ook het geld aanwezig is, want hier dit is een van de gebieden waar VC's graag geld voor vrijmaken. Waarom zou je er niet 100 miljard in gooien? Op dit moment in de tijd, met deze soort van hype en met deze verwachtingen en het soort van potentieel voor de mensheid. Ik ben heel erg benieuwd waar op welk moment nu de hand op de knip gaat, überhaupt. Waarom er niet een soort van carte blanche eigenlijk is. Er zal iemand zijn die op een gegeven moment dan zegt van, nou, we gaan er niet meer geld in stoppen. Of misschien zit het hem wel in de hoeveelheid compute die überhaupt beschikbaar is. Dat zou ook nog kunnen. Maar ja, het lijkt me toch dat je, als je Microsoft bent, dat je alles wat je hebt dag en nacht laat draaien en blijft bijkopen. En waarom zou het dan niet 100 miljard kosten om GPT-5 te trainen?
Wat ze best goed kunnen is voorspellen hoe goed het gaat zijn. Dus aan de ene kant zeggen ze in veel interviews en artikelen en tweets, en met ze bedoel ik het personeel van Anthropic, personeel van OpenAI, die toch hier en daar wat loslaten soms. We weten niet zo goed wat we gaan krijgen uit een soort mysterieuze opmerking. Straks wordt het ineens self-aware. Maar tegelijkertijd kan je dus door die snapshots tussendoor gewoon kijken wat er gebeurt. En testjes erop doen. En als jij de 7 nieuwe strategieën die je toe hebt gevoegd, hè, en tweaks aan het bouwen van je taalmodel, ongeveer hebt berekend in kleine testsetups wat die doen, dan kan je ook extrapoleren. En op die manier, om antwoord te geven op jouw vraag van het financieren hiervan, die knip gaat denk ik dicht op het moment dat blijkt dat de return on investment gewoon laag is, want de modellen worden niet beter. Ja. En dan met beter, dat moet dan op een bepaalde benchmark beter zijn. Ik kan me wel voorstellen dat in ieder geval dat we op een punt gaan komen. Dat merk ik nu zelf al bij Mistral. Heeft Mistral Medium uitgebracht. Zij zijn eigenlijk tot nu toe altijd geweest van alles open. Hè? Dus wat OpenAI zei, dat doet Mistral. Dus iedere keer als ze iets nieuws uitbracht, dan kon je het meteen downloaden en draaien. Mistral Medium nog niet. Daar hebben ze nu ook een API betaald voor gezet. Dus ze zijn toch een beetje een hybride dingetje aan het bouwen, heb ik nu het idee. Maar goed, als ik Mistral Medium test, dan merk ik al van, oh wauw, dit is echt gewoon een GPT-3,5 door een Franse partij. Wat grappig dat het hun al gelukt is om zo ver te komen.
Ja.
En ik merk dan als iemand die dit inzet, binnen verschillende stukjes software die ik maak, van ja, er is eigenlijk genoeg voor heel veel dingen die ik doe. Dus in dat opzicht zit ook een beetje antwoord op jouw vraag van ja, wat hebben we nodig, hè? Ja, soms heb je maar een heel klein autootje nodig om boodschappen te doen. Dan vind ik het prima. Weet je? Dus ergens gaat het denk ik, ja, uiteindelijk moet je natuurlijk ook, dat is in het geval van investeren, mag dat heel laat pas bewezen worden. Er mag eerst gewoon heel veel geld tegenaan en dan zien we wel wanneer er een keer geld komt. Lees Uber. Maar uiteindelijk is het wel belangrijk dat wat je daar traint, dat zo'n model, dat waarde heeft. En dat mensen daar een maandbedrag voor willen.
Maar er is op dit moment geen signaal waaruit blijkt dat we op een bepaalde manier een top hebben bereikt, toch? Even voor de zekerheid vraag ik dit even. Zijn daar iets van signalen van die suggereren dat die soort van hockey sticks?
Ja, ik denk dat die, zeg maar, zo'n piek taalmodel. Dus ik denk dat we wel er tegenaan aan het lopen zijn dat veel meer data er tegenaan gooien niet per se helpt. Hè, op een soort brute force manier. Maar wat er nog allemaal aan trucjes gedaan kan worden om achteraf te fine-tunen, de manier waarop je traint te verbeteren, efficiënter om te gaan met compute resources, taalmodellen te maken die heel erg expert zijn op een bepaald deel, taalmodellen die multimodaal zijn, hè, dus die kunnen geluid en beeld verwerken, taalmodellen die met elkaar samenwerken in een taalmodelgroep als een soort ensemble. Mm-hmm. Er is nog zo ontzettend veel ruimte in dat opzicht, dat een keer 10 of zo van dit, maar een keer 2 of een keer 3 van wat we nu al gewend zijn aan dit soort dingen, zie ik echt nog wel gebeuren.
Nou, je had het er net over. OpenAI heeft dus een update uitgebracht van GPT-4 Turbo. Er was namelijk kritiek dat het algoritme dat het model lui was geworden. Dat is de soort van term die erop was geplakt. Wat natuurlijk nog grappig is. Een taalmodel dat luiigheid vertoont. Waar zat hem dat ook weer in? Mensen begonnen daar opeens over te klagen. Dat was een
soort, nou, soms stopte hij gewoon met antwoord geven. En ja, kijk, als jij echt software erop bouwt, ik doe dat zelf niet. Het zijn voor mij alleen maar randzaken in de software. Maar ja. als jij echt een app hebt om advies te geven over hoe je het best je trainingsschema kan doen. En dat is stiekem op de achtergrond eigenlijk gewoon ChatGPT. Heel veel apps nu zijn dit.
Ja.
Dan bouw je natuurlijk wel als dat niet lekker loopt.
Ja.
Het voelde gewoon niet heel betrouwbaar daardoor.
Het ging ook over het uitvoeren van programmeertaken, las ik. Daarin ging de kwaliteit gewoon naar achter. Dus er werden meer bugs geschreven door het taalmodel.
Ik vind het wel bijzonder, hè? Want in dat opzicht, dat is dus nu al een heel, noem het bijgeloof, noem het conspiracy. Dat is heel veel discussie is van, GPT-4, toen die uitkwam, was die beter. En dat de vraag is nu, is dat gewoon onze gewenning? Of is er echt daadwerkelijk iets aan de hand?
Ze hebben het toegegeven. Dat is, OpenAI heeft gewoon gezegd, het is zo. En ze hebben ook niet voor niks deze fix nu uitgebracht. Een paar maanden nadat ze publiekelijk hebben gezegd dat het lui was geworden.
Ja, nee, maar ja. Dat het lui geworden is, Allah. Maar bedoel, dat je merkt ook gewoon aan, er was gewoon te veel traffic, te veel druk op die servers van OpenAI, waardoor het niet goed ging. En die in Turbo. Die heet niet voor niks Turbo. Dat is een snellere versie van GPT-4. En die is goed genoeg voor de meeste taken. Waar snelheid belangrijker is dan accuraat antwoord geven.
Ja.
Alleen, die werkte niet meer zo goed als die aan het begin werkte.
Ja.
Maar het verhaal is echt dat mensen zeggen, nee, heel GPT-4, zeg maar, 4 gewoon en Turbo, waren gewoon echt veel beter waren intelligenter, zijn dommer geworden of zo.
Ja.
En ja, ik zou dat raar vinden vanuit OpenAI. Ik kan me voorstellen dat ze wat zaken eruit hebben gehaald die echt voor problemen zorgden. Maar ik zit zelf in het kamp dat we toch gewoon weer aan gewend zijn geraakt. Dat we een herinnering hebben aan iets wat al beter was. En de truc wordt dus nu video's opnemen als GPT-5 uitkomt.
Ja, precies. Dat kunnen vergelijken.
Ja, want nu is het een gevoel.
Recentelijk hebben ze ook aangekondigd dat je, net zoals je in Slack en in Discord, add mentions kan doen om andere mensen te mentionen. Een collega in Slack of in Discord. Kun je dat in ChatGPT ook doen. En in plaats van dat je dan een mens mentiont, kun je een andere GPT mentionen. Dus stel je hebt een GPT die specifiek gemaakt is voor hulp bij een bepaalde taak. Dan kun je die naar binnen halen, zomaar te zeggen. In ChatGPT Pro, dat zijn ze nu langzaam aan het uitrollen volgens mij, om specifieke taken uit te voeren. En zo gaan we langzaam naar dat soort van, hoe noemde je het nou net, een ensemble, mooi ja, gezegd,
mooi.
Van, ja, van
een groepie,
GPT's.
Hoor.
Zo is dat. Maar niet alleen bij ChatGPT zijn er nieuwe dingen, ook Google heeft een aantal dingen aangekondigd. En allereerst is hun Gemini Pro model gestegen in de rankings.
Ja, want we hebben het wel vaker over die rankings gehad die je op Hugging Face kan vinden. Maar heel veel van die rankings zijn gebaseerd op bepaalde standaardtests, zeg maar. Dat is op zich prima. En vaak dan meerdere tests en daar dan een gemiddelde van. Alleen het nadeel is dat heel vaak toch een beetje mee gesjoemeld wordt. En dat die tests eigenlijk toch niet heel veel zeggen over hoe het nou werkt voor een eindgebruiker. En dat is over het merendeel van de tijd een mens. Dat zeg ik omdat er natuurlijk ook ChatGPT's zijn en taalmodellen die gebruik maken van elkaar. Maar in dit geval hebben we het over mensen. Nou, de leaderboard van LMSIS, de Chatbot Arena leaderboard, die is gebaseerd op mensen die aangeven hoe goed is dit antwoord. Waardoor je dus een eigenlijk door mensen samengestelde leaderboard hebt. En daar staat nu Gemini Pro op de tweede plaats achter GPT-4 Turbo. En het is wel interessant dat GPT-4 Turbo in dat opzicht hoger staat dan de GPT-4 niet Turbo. Het is niet helemaal hoe OpenAI het uitlegt. Maar het zegt wel wat dat het Google met hun Pro-model, dus niet Ultra, want dat is het model waar
dat nog niet uit is.
Ja, dat zou volgende maand of de maand daarna volgens mij moeten zijn. Het verhaal is dat zij nog aan het red teamen zijn nu. Hè, dus het zorgen dat de kantjes eraf zijn. Scherpe kantjes. Randjes. Maar ik vond het bijzonder omdat wij het er natuurlijk vorige keer ook over hadden van oké, waar is Google nu? Lopen ze nu gelijk met? Waar lopen ze in de wedstrijd, zeg maar? En zo'n leaderboard geeft wel een interessant soort paardenrace overzicht van oké, met hun pro rennen ze net achter OpenAI aan. En de vraag is nu, is dat nu hun achterstand de komende 5 jaar? Of is het nu, we zijn bij en we gaan straks gas geven en dan krijgt OpenAI het nog zwaar? Moeilijk te zeggen. Dat gaat een beetje liggen, denk ik, aan wat er voor het eind van het jaar weer uit Google komt. Of dat weer 1,5 jaar gaat duren.
Verder gaan Google en Hugging Face samenwerken.
Ja, Hugging Face is eigenlijk de GitHub van taalmodellen. Het is gewoon een commerciële organisatie. Het voelt allemaal heel erg indie en non-profit. In ieder geval, zo kwam het op mij over. Maar Hugging Face is gewoon een bedrijf. Dat geeft op zich helemaal niet, want daardoor kunnen ze de lampen aanhouden. Maar zij zijn nu wel echt een heel belangrijke speel in het web geworden rondom eigenlijk alles wat wij hier bespreken. En niet alleen taalmodellen, maar ook andere generatieve modellen en eigenlijk machine learning en AI in het algemeen. En voor Google dus een interessante om, ja, cynisch zou je kunnen zeggen, ligt eraan hoe je daarover denkt, maar eerste stap naar overname, hè, door Google. Net als dat Microsoft best wel diep in OpenAI zit. En ze hebben heel even Sam Altman in dienst gehad. Ik weet niet hoe lang, maar een paar dagen volgens mij, een paar uurtjes of zo. Maar ja, Google is eigenlijk een, ze noemen het een partnership op het blog van Hugging Face. En dat gaat heel erg over het uitwisselen van ja, leerlessen tussen personeel, het uitwisselen van compute, want dat hebben ze natuurlijk nodig bij Hugging Face, want bij al dit soort partijen is uiteindelijk, net als bij de mining operations van de oude Ethereum miners, de grafische kaarten zijn nog steeds het goud. Maar ik voel zelf ook wel een beetje aan dat Google wel serieus geïnteresseerd is. En ik vind het opvallend, want ik had eigenlijk Microsoft wel verwacht, die toch wel heel erg op dit soort platformovernames zitten altijd. Hè? Met GitHub, Minecraft en Discord geprobeerd destijds. Dus ik, ja, dat Hugging Face puntje, dat zip ik even aan. Omdat we, dat is wel iets om in de gaten te houden. Omdat als Hugging Face echt de orde van grootte van GitHub op een bepaalde manier gaat aannemen, dan is dat best wel een grote move nu. Die eerste, dat eerste voelen aan elkaar van Google en Hugging Face.
Ik snap hem. Bij, ik zit te denken wat we hier als consument nou aan gaan voelen. Hè? Want dit, het feit dat een taalmodel hoger in een ranking komt, dat is dan iets wat we pas later echt als consument gaan merken. En dat Google en Hugging Face gaan samenwerken, gaan we als het goed is voelen in experimentele dingetjes die dan uiteindelijk ons als consumenten bereiken. Maar het viel me ook op dat deze week een aantal dingen uitkwamen, deze week een aantal dingen zijn gemeld waar we als consumenten waarschijnlijk snel iets van gaan merken of in sommige gevallen al wat van merken. Zo heeft Arc, dat is een browser voor Mac OS, een hele vette vervanger voor Safari. Serieus, als mensen dat niet kennen en ze gebruiken Mac OS en zoeken een browser, dat is wel echt de moeite waard om te proberen. Het is een soort van browser uit de toekomst. Echt wel een volgende stap dan na Chrome en Safari.
Is dat jouw dagelijkse?
Zeker.
Oh ja.
Zij hebben een mobiele browser ook uitgebracht, al een tijdje geleden voor iOS. Dat was altijd een beetje een soort van simpel ding waar je niet heel veel meer mee kon dan met Safari. Maar ze hebben recentelijk een feature toegevoegd die toch wel heel interessant maakt. Nou, allereerst, de user interface is genieten. Het is smooth as butter. Ik heb nog nooit zo'n mooie soort van tab-weergave gezien. Maar goed, dan moet je wel heel erg nerd zijn om dat te waarderen. Maar twee, ze hebben een AI-functionaliteit ingemaakt die een soort van grappige spin aan een soort van ChatGPT-achtige interface geeft. Wat we nu inmiddels gewend zijn, is dat je een vraag stelt aan dat ding en dat je een antwoord krijgt die gegenereerd is door een taalmodel. Bij Perplexity is dat dan tekst met allerlei voetnoten. Bij ChatGPT is dat dan gewoon chat als een tekst in een chatinterface. En Arc heeft er best wel een grappige spin aangegeven die misschien weer een klein soort van, nou ja, inzicht geeft in hoe dat gaat zijn straks als AI in software zit die we iedere dag gebruiken. Namelijk, je kan dat ding websites laten maken voor je die alleen maar voor jou op dat moment bestaan. Dus bijvoorbeeld, je stelt een vraag over iets feitelijks, dan gaat dat ding een website maken voor jou met het antwoord. Dus dat betekent dat die mooie keurige navigatieblokjes maakt voor eerst het antwoord natuurlijk en daarna meer context bij het antwoord. Daarna misschien een beetje zoals we van Wikipedia gewend zijn. Je zoekt naar Amsterdam op Wikipedia en dan krijg je eerst de historie van Amsterdam en dan krijg je, weet ik veel, een lijstje met alle burgemeesters of wat dan ook. Zo maakt hij een encyclopedische pagina. En datzelfde doet hij dus met zoekresultaten. En dat betekent dus dat je kan vragen naar, hoe moet ik een bepaald recept maken, weet ik veel, pasta bolognese maken. En dan gaat hij zoeken op internet. Dan gaat hij bedenken, nou, dit zijn alle bronnen waarop staat hoe je een pasta bolognese moet maken. En dan maakt hij dus een soort van overzicht met ingrediënten, stappen. En dat heeft weer een andere interface dan als je vraagt naar een soort van feitelijk, een antwoord op een feitelijke vraag. Dus het idee dat een browser pagina's voor je maakt, vind ik best wel spacend. En, dat
zeker, want het doet me ook denken, want je had het over Perplexity in eerdere aflevering, hè, die ook al aan het experimenteren is met een veel visueler antwoord geven dan blokken met teksten die een soort van binnenkomen regenen in je scherm. En hier, en die pagina die dan voor je gemaakt wordt, het is natuurlijk logisch, want logisch als in, dit is, ik heb hier helemaal niet over nagedacht dat dit kan. En maar nu ik het hoor, denk ik, ja, best wel logisch dat je dat ook op een browserniveau doet. Die pagina die dan voor jou gemaakt wordt, die kan je bewaren of zelfs delen? Of wat, hoe werkt dat dan?
Weet ik eigenlijk niet. Die is vooral dat het een betere interface is voor als jij vragen hebt waarbij je weet dat het antwoord op het internet staat. Zeg maar wat we vroeger googlen noemden.
Het is wel interessant, hè, want ik zit er dus ook zelf lang, lang geleden. Toen ik was ik op reis, had ik echt een shitty internetverbinding. Maar echt gewoon een E, zeg maar, Edge. En toen had ik op een gegeven moment, toen was ik daar, toen dacht ik, oh shit. Voordat ik wegging had ik echt iets van een soort mini browser moeten installeren. Opera heeft het een tijdje gemaakt, het heet Opera Mini. Die deed dan het renderen van de pagina op de server van Opera. Mm. Maar privacy wil je dit niet, maar qua performance wel. En dan stuurde die als het ware een heel laag kwaliteit JPG'tje naar je door van die render, zeg maar. Of zelfs, en dan alleen de tekst niet. Dus dat was de tekst toch scherp en de achtergrond een soort van blurry. Maar daardoor had je een heel dun lijntje, kon je toch op internetten.
Yeah.
Maar een andere oplossing, die heb ik toen al gebruikt volgens mij, was de Telegram bots. En dan heb je Telegram bots die een pagina pakken en dat omzetten in tekst, waardoor je kan chatten met het internet als het ware. Dit is allemaal voor taalmodellen die wij konden gebruiken. Dit was gewoon domweg een browser in de vorm van tekst in een instant messaging app à la Telegram. Maar ik heb gemerkt dat ik, want ik vond het altijd wel ook wel lekker of zo, dat je het hele internet in een soort reader mode leest, het liefst in plain tekst. Ik bedoel, je denkt dat adblockers nice zijn. Wacht maar tot alles er exact hetzelfde uitziet, zeg maar. Maar dat alles er hetzelfde uitzag, zorgde er ook voor dat het heel erg voelde alsof je zo'n soort Bloomberg terminal aan het lezen was. Want er is geen sfeer, zeg maar. Ja. Er zijn niet eens plaatjes.
Ja.
En wat jij nu eigenlijk beschrijft, en dat is dus voor de eindgebruiker, zit ik nu te denken, heel mooi, fascinerend. Want je zou maar een soort one format fits all rijkere versie hebben van die terminal. Hè? Dus ik bedoel, de dataverbruik is laag en dat is ook op een dikke verbinding nice, want dan komt dingen snel binnen. Adblockers, forget it, want de data wordt eruit geëxtraheerd in het formaat. Het is eigenlijk je persoonlijke krant. Ik kan even die metafoor gewoon gebruiken. Maar of persoonlijke website, zoals jij het nu al in Arc kan gebruiken. En dan, dus waarom zeg ik, voor de eindgebruiker is dit nice? Want ik kan helemaal bedenken hoe, noem, het is eigenlijk een soort Apple News / wink wink Blendl, want maar dan met de technologieën van nu. Hè, dus we kunnen echt gepersonificeerd, grafisch aantrekkelijk, leeg gefilterd van troep informatie window naar de wereld maken. En ik heb niet alleen over nieuws, echt alles. Jij noemde net al Wikipedia. Alleen, ja, hoe zit het dan met degene die informatie publiceren? En dit is nu al.
Ja. Boeien Wietse.
Ja, oké, dat is het antwoord. Nee, dan, ik bedoel meer de. Wat je nu al merkt is dat Google met Bart. En ik heb wel eens het idee dat ze het soort van later inbouwen in Google. Ook met het idee van ja, maar OpenAI heeft het gedaan, dus geef ons niet de schuld. Maar dat jij tegen in dezelfde Google zoekbox zegt, ik wil een recept pasta bolognese. En dan dat je gewoon het recept gewoon krijgt in Google. En nooit meer naar Smulweb gaat of Receptenweb of noem ze maar op. Die wel de originele bron waren ooit. Nou, ja. Dit wat ik je nu vertel is in de mediawereld al lang geland. Want daar is al een soort van stress over. Want ja, wat als jullie nooit meer doorklikken naar onze website waarop we al die advertenties hebben verkocht, zeg maar. Maar wat jij nu beschrijft gaat eigenlijk nog een stap verder. Of is een logische evolutie van, ja, we gaan het niet meer op google.com doen, die het daar weer in tekst met twee plaatjes van pasta gaat tonen. Dit wordt gewoon een persoonlijke site die past bij hoe jij consumeert.
Ja.
Wat voelt als een boek van Jamie Oliver.
Ja.
Met HD-foto's erbij gemaakt door Dali.
Mm-hmm. Ja.
Arme Smulweb.
I know, Rips Milweb. Nou, iOS 18, daar gaan geruchten over.
Rips Milweb.
Volgens mij is dat van Jumbo tegenwoordig overigens. Oh. En ik weet trouwens ook dat Jumbo, ik heb het hun wel eens op een congres zien vertellen, die hadden dus Milweb gekocht en toen wilden ze dat in Jumbo.nl integreren. Maar het probleem was dat ze van heel veel plaatjes van recepten op Milweb hadden ze geen foto's. Dus dan hebben ze met Midjourney, als ik het me goed herinner, hebben ze dus gewoon recepten erin gegooid in Midjourney en gezegd, maak hier een foto van. Dat zijn de foto's die je nu kan zien op jumbo.nl.
Dat is van recepten. Lui ook hoor.
Maar grappig toch? Ja, lui, kom op zeg. Is toch gaaf?
Dit is lui.
Ja, maar wat wil je anders?
Als jij geen mailen hebt met Smulweb, vind ik dit lui.
Moet je allemaal koken en dan moet je daar foto's van maken in een studio. Wat een omslachtig gedoe, man.
Ik denk als je wel, gewoon hè, jij wil naar iOS 18, hè? Maar ik ga niet je helemaal bevragen over boeien met die uitgevers. Ik zit nu te denken, want dat vind ik gewoon grappig. Ik zit te denken, kijk, stel dat jij een garage bent, een fysieke garage. En een AI, die hele site van jouw garage wordt niet meer bezocht.
Ja.
Maar jouw garage nog wel. Er komt een keer een auto aanrijden. Ik bedoel, die auto wordt misschien gebracht met een robot. Maar laten we er even vanuit gaan. Ik heb Arc Browser. Ja. En dan zeg ik, mijn auto is stuk, regelt voor me. Ja. Die maakt een pagina voor me waar ik op knopjes kan drukken. In de agenda misschien, of Syncton, whatever.
Zeker.
En dan, maar uiteindelijk, die garagehouder zegt dan, ja, boeien dat je nooit op mijn website bent geweest. Die hele website was om jou naar mijn garage te krijgen. Dus die partijen.
Hè, ja, dat is niet zo van de hand.
Ja, precies. Eigenlijk voor iedere partij waarbij de website ook maar weer een middel is om te komen tot de uiteindelijke deal, verkoop.
Nou, hooguit dat het voor die partij vervelend is dat er weer een andere middleman tussenkomt. Dus nu is de middleman Google, waarbij je moet in veilingen moet meedoen om een AdWords omhoog te bieden. Ja. Namelijk naar auto wegslepen Almere. Nu wordt dat dan Arc of wie dan ook. Maar op het browserniveau zou dat kunnen zijn. Er zit weer een andere middleman tussen die. Uiteindelijk komen ze op jouw site. Weet je, als dat gebeurt is het fijn. Maar dus nog even de vraag wie dat controleert dat je op jouw site terechtkomt.
Het begint nu eindelijk bij mij pas te landen. Want ik snapte eigenlijk al die browser startups niet zo goed. Er zijn er best wel veel namelijk. En iedere keer dacht ik, dat moet je niet proberen man. Je moet nu niet gaan proberen om. Maar nu ja, als die browser zoiets anders kan worden in potentie. Ja, dan is Arc misschien wel een bedrijf.
Ja, I know. Ik denk, weer eerlijk gezegd, dat dit pas is gaan dagen bij hun toen ze het bedrijf al begonnen hadden, hoor. Maar het begon, soms dan is het leven gewoon goede timing hebben, toch?
Ja.
Nou, dat is prima.
Maar moet je betalen voor Arc?
Nee, nog niet. Maar dat gaat ongetwijfeld niet lang duren. Of ze gaan dus inderdaad zorgen dat die
auto
die garagisten tussen die garagisten en jou komen. En dan kan die garagist afrekenen bij Arc. iOS 18 wordt waarschijnlijk onthuld tijdens WWDC in juni. En volgens Mark Gurman van Bloomberg, dat is normaal gesproken een goed ingevoerde bron als het gaat om allerlei lekkages, wou ik zeggen, bij Apple. Dat is in die autosfeer. Leaks van Apple. En iOS 18 wordt volgens Mark Gurman gezien als een van de grootste, zo niet de grootste, update in de geschiedenis van Apple. En er wordt veel nadruk gelegd op AI. Dus Siri zou iOS 18 volledig herzien worden. Gebaseerd op een taalmodel vergelijkbaar met ChatGPT. En het zou beter zijn dan ChatGPT. Al dus Mark Gurman. Ja, god, als ik bij Apple zou werken, zou eraan werken, zou ik dat ook roepen. Maar goed, dit is dus wat hij aan het papegaaien is. De berichten-app krijgt AI-functionaliteit. iMessages dus. Voor betere en persoonlijke automatische antwoorden. Ja, oké, bit boring. Apple's Office-apps krijgen AI en Apple Music zal AI krijgen. Nou, dat laatste, ik weet niet hoe ze dat voor zich zien. Misschien playlists, dat spreekt voor
hand. Heb jij niet nou, weet je wat ik nu bij mezelf voel? Ik krijg toch weer een beetje die oude iCloud en Apple Ping. En ik, weet je wel, Ping, het sociale netwerk van Apple. Ik krijg toch
ik
weer een beetje.
Ik vertel dit even voor de luisteraar. Dit is niet positief, wat Wietse nu zegt.
Nee, ik merk ineens, het bekruipt me zich een heel erg verdrietig gevoel.
Waarom? Ik denk, omdat ze het in Pages gaan inbouwen?
Nou, ik vraag me, ik zit sowieso te denken, ik moet even gaan checken hoeveel van die H100 of A100 kaarten Apple eigenlijk gekocht heeft. Want dan snappen we een beetje wat zij aan het doen zijn. Ik heb alweer het gevoel dat ze het gewoon weer bij Microsoft gaan cloud doen in Azure. Waarschijnlijk, en dat is niet erg, maar dat betekent dat zij dat bezitten van zo'n AI supercenter niet als een soort core business zien. Ze gaan zelf iets trainen. Daar zijn ze waarschijnlijk al lang aan het doen. Hè? Want dat als Mistral het kan Apple
moet in juni klaar zijn, dus ik hoop het voor ze.
Ja, er wordt wel iets. Ik denk dat er wel iets getraind wordt wat in de buurt komt van wat ze in Frankrijk voor elkaar krijgen. Ja. Op een kleiner budget dan dat Apple dat heeft.
Ja.
Dus GPT 3,5, 3,75-achtige kwaliteiten. Maar dan, waar ze heel goed gaan al jaren, is die hardware, dat lokaal doen, chips maken en zo. Daar de Apple accelereert in supply chain, design, zorgen dat een chip helemaal op maat is en... 5 jaar vooruit denken, soms wel 10, in oké, wat moet er allemaal in een smartphone zitten, zodat we straks een platform hebben, een soort vloot aan hardware in de hele wereld van Apple, die op allerlei manieren samenwerkt. Daarin alleen maar kudos voor wat ze hebben gedaan. Maar al hun, we gaan proberen data te synken met elkaar, we gaan een soort social networks opzetten, we gaan proberen met AI muzieklijstjes te maken in iTunes. Dus ik begin een beetje te twijfelen nu het we hierover hebben. Dat ik denk, ja, gaat het, wat gaan ze eigenlijk doen? Het voelt, gaan ze niet gewoon toch maar een soort AI over pages heen sprinkelen en het is hem gewoon
zo
niet
voelt
helemaal.
Het wel een beetje. Als je de opsomming leest, dan is het wel een beetje, we pakken alle apps die er al zijn. En Siri, ja god, Siri maken we gewoon nieuw. Nou, dat mag ook wel. Maar die gaat dan gewoon beter kunnen beantwoorden hoe hoog de Eiffeltoren is. En al die andere apps die sprinkelen wat AI overheen. Dan voelt het wel een beetje. Ja, ben wel met je eens.
Nou, ik denk wel dat als het dan om experience gaat, waar Apple altijd zo lekker op zit, dat als er een partij is, een bedrijf, die een ultra low latency, superhuman-like voice assistant gaat bouwen, die echt grapjes tegen je gaat maken en eigenlijk gewoon Scarlett Johansson uit de film Her, dan is het eigenlijk wel Apple, omdat zij in die hele media, Disney, ervaring, weet je al, dat zij weer heel erg goed begrijpen hoe dat spelletje werkt van, het gaat uiteindelijk alleen maar om de ervaring.
Ja, nou, in die zin is het natuurlijk spannend wat er uit die verbeterde serie gaat komen. Dat kan een headline feature zijn die enorm groot kan zijn. En dan zou die andere dingetjes over AI en berichten app, die berichten, weet je, auto replies voorstelt, lekker boeien, weet je, doe het lekker. Maar de echte aandacht moet dan gaan naar het nieuwe serie. En misschien dat die dan ook dingetjes voor ons kan gaan doen. Dat zou fijn zijn, hè? Dus dat die, dat die daadwerkelijk... hele specifieke vragen die je aan het ding stelt, die je normaal gesproken meerdere stappen zouden zijn als je het zou willen uitvoeren zelf. Dus weet ik veel. Hoe navigeer ik naar huis en maak een tussenstop bij McDonald's niet verder dan 10 minuten rijden vanaf de snelweg. Dat kun je nu niet vragen aan Siri en dat moet hij dan in kaarten-app kunnen gaan openen. Ik kan me zo voorstellen dat daar... Dat dan is wat ze gaan doen. Want wat ga je anders doen dan een vernieuwde serie? Anders dan, weet je, ze willen iets nieuws aankondigen. Ze willen ook kunnen vertellen aan de buitenwereld hoe goed ze met AI zijn, opeens. Dan moet je wel iets hebben wat Siri echt significant beter maakt. Anders dan, ja, de stem is wat realistischer of zo. We moeten gewoon overtuigd worden als wereldbevolking dat dat ding niet meer zo dom als een stroopwafel is.
Nou ja, je hebt het over wereldbevolking. Ik had getwijfeld om dit in te brengen, maar want ik dacht, ik zie niet echt de connectie met ons. Ja, we hebben toch wel een beetje het AI-domein binnen Poki, de podcast over kunstmatige intelligentie. Maar
ik zou wel zeggen dat deze podcast over AI gaat, ja. Moet je daar nog een redactieoverleg over voeren?
Ja, ik ga hem toch ongeforceerd koppelen aan een ander nieuwsitem, want dat is door jouw ARK-verhaal. Ik geef jou de schuld, okay, ben ik nu in de war.
Kom maar. Oké.
Apple is gedwongen door de Europese Unie om alternatieve app stores en browsers toe te staan op iOS. Inmiddels heeft Apple aangekondigd in een heel online document voor developers. Oké, dit is hoe jullie straks inderdaad alternatieve browsers en alternatieve app stores kunnen gaan aanbieden. Enkel en alleen binnen de Europese Unie. Wat een soort heel ongemakkelijk is, want al die Amerikanen die normaal over technologie schrijven, die zitten nu echt zo van, oké, Europeanen krijgen een soort andere versie van iOS speciaal voor de EU. Noem het de EU-iOS. Wat betekent dit voor de luisteraar? Nu kan je wel Chrome en Firefox installeren op jouw smartphone. Maar stiekem zit daar gewoon nog steeds de Safari Browser Engine WebKit van Apple onder. Dat heeft allerlei redenen, waaronder het feit dat die browser engine, omdat die motor daarvan, zeg maar, om die website snel te laden, die zit heel diep in de hardware, waardoor die ook best wel veel toegang heeft tot stukjes van jouw telefoon die misschien niet toegankelijk zouden moeten zijn via het web. Dus dat is een security hazard. Dit is Apple's excuus geweest om te zeggen, wij willen niet dat Google en Microsoft hun echte eigen browser engines, die helemaal geoptimaliseerd zijn, op onze toestellen gaan draaien. Dus die alternatieve browsers die je tot nu toe hebt kunnen installeren, Firefox, Edge en Chrome op jouw iOS, zijn eigenlijk fake. Fake als in, dat zijn schilletjes rond iets wat Apple eronder uiteindelijk allemaal controleert en bezit. Nu is het zo dat ze gedwongen zijn om dat alsnog te doen. Er blijkt al een maand of 17, 18, whatever, anderhalf jaar, een Chrome-versie voor iOS te bestaan binnen Google. Want die zagen natuurlijk de bui wel hangen. Dus die staan echt klaar om te releasen. Wat betekent dit? Nou, in het bezitten van de browser op een besturingssysteem is gewoon gigantisch veel geld waard. Dit is de reden dat Mozilla voor een groot deel gesupport wordt door Google voor de default search engine in Firefox. Dat zal nu allemaal minder zijn, want Firefox is hartstikke dood aan het gaan. Maar Apple ook miljarden volgens mij krijgt vanuit Google om
20 miljard ieder jaar.
Ja, nou, dat
om,
is echt geld.
Om de default zoekmachine in Safari te zijn. Dat is een insane statistiek.
Insane. Maar doordat jij nu net over Arc praat en hoe je dat met veel plezier gebruikt, en bij mij het balletje is gaan rollen in mijn hoofd van, hey, browsers zijn toch wel heel belangrijk in een wereld vol AI. Hè, want het zijn eigenlijk een soort, ik heb heel het geroepen, het gaat op het operating system laag gebeuren. Hè. Dus AI gaat geïntegreerd worden in Windows en in macOS en in Chrome OS op een manier die op geen enkele andere manier kan dan op OS niveau. Nu besef ik me meer en meer de uren die ik per dag in een browser zit. Het gaat waarschijnlijk op browserniveau nog veel meer gebeuren. Daar zit de battle. En dan heb ik het echt over waar leeft die AI assistant nou eigenlijk. En dan is het desalniettemin nog veel belangrijker voor Google, voor Microsoft, voor Mozilla, whatever die rondom AI aan het doen zijn. Ben ik niet helemaal van op de hoogte. Om natuurlijk die browser te kunnen ownen op een iOS device. En besef ik me dat ik weet niet of er iemand luistert die contacten heeft binnen de EU, maar wat je nu hebt gedaan voor het afdwingen van alternatieve app stores, alternatieve browsers, ik heb er nog één voor je lijst, alternatieve personal assistants.
Mm.
Je moet een andere engine kunnen kiezen dan Siri.
Mm.
Want dit is zo'n ontzettend belangrijk component. Gaat het worden, Siri wordt nu alleen gebruikt voor timers zetten, want ik ga aardappels koken, maar er komt een dag, dan is Siri. Snap je wat ik bedoel? En dus ik merk nu ineens, potverdikkie, qua interface, waar wij al een beetje over zitten te fantaseren al die weken, gaat het echt, die battle is echt aan het gaan.
Grappig punt.
Dus alternatieve chat agents, persoonlijke assistenten op mobiele OS'en.
Ja, en tot nu toe is het natuurlijk helemaal geen ding, omdat iedereen denkt alleen maar, die dingen zijn hartstikke dom, die assistenten.
Ja, boeien.
Dus boeien, lekker wat daarmee gebeurt. En sommige fabrikanten van apparaten, die stoppen ook meerdere assistenten erin. Volgens mij als je een Sonos koopt, kun je daar zowel Alexa in doen als Google Assistant of nou ja, whatever. In sommige apparaten kun je meerdere assistenten tegenaan praten. Ja. Er is ook, ik weet, op een gegeven moment JBL had een apparaat waar dan meerdere assistenten tegelijkertijd, dus dan kon je roepen om Alexa en dan kon je roepen om Google Assistant. Helemaal hilarisch, maar hoe dan ook. Dat is allemaal een non-issue, omdat die assistenten allemaal zo dom waren. Maar dit zou heel goed een issue kunnen zijn. Wat ik niet begrijp is waarom het zo belangrijk is dat Google zijn eigen browser engine eronder zou kunnen hebben en wat dat dan doet met de marktmacht van Google op iOS. Want dat maakt toch niet uit voor de AI-functie erin zitten, wat voor browser engine eronder zit.
Nou, om maar een controversieel voorbeeld te geven, dat heet attestation. Ik weet niet of ik het woord goed uitspreek en ik het goed heb onthouden, maar ik kan wel uitleggen wat het inhoudelijk is. Dat is belangrijker. Wanneer je nu als gebruiker op het web rondsurft, heb je soms dat je moet bewijzen dat je een mens bent.
Yeah.
Via een CAPTCHA, een Cloudflare dingetje, er zit iets tussen. Je verbinding wordt even gecontroleerd. Soms heb je wel eens even dat je denkt, hey, er gebeurt even iets. Ik moet even iets bewijzen en ik mag weer door. Dat komt omdat het heel fijn kan zijn voor appmakers, websitemakers, platformmakers, om te weten dat je geen bot bent. En aangezien die bots / AI agents steeds verder evolueren, is het natuurlijk een enorme battle nu op het internet tussen de daadwerkelijke mensen op internet en de synthetische beings op internet. Dat is de grote battle van de komende 15 jaar.
Okay.
De bot battle op Twitter is dat en dan keer 100 op het hele internet.
Yeah.
Nou, waarom? Want het is fijn voor Coolblue dat die reviews van die tv echt zijn. Punt. En uiteindelijk wil je dus een soort van kunnen checken, is dit een mens? Nou, dat kan je checken door ze allemaal vragen te stellen van, je moet dit poppetje op dit poppetje slepen. Hoeveel bussen zie je nu op dit moment in deze CAPTCHA? Die dingen worden natuurlijk kapot gebied door GPT-4V nu. En alle andere taalmodellen die ook beeld kunnen. Dus die battle lijkt een soort van verloren te gaan nu. Die groei van die intelligentie van de AI van deze tijd is zo krachtig dat het testen op mensen gewoon steeds moeilijker wordt. Een oplossing daarvoor is, en dat was best wel controversieel een aantal maanden geleden, is dat Google ergens ver weg in een GitHub issue of zo, want zij hebben Blink, hun eigen browser engine, een vorkje van WebKit van vroeger, maakt allemaal niet uit. Er zit heel veel leden achter, superleuke geschiedenis. Die ontwikkelen ze open source in hun Chromium project. Maar daardoor kan je natuurlijk ook zien als ze de dingetjes in aan het stoppen zijn. En iemand had een soort voorbeeldje gezet van attestation, oftewel een API, waardoor je aan het apparaat kan vragen. Ieder apparaat heeft op MacBook, Android device, noem maar op, ieder fysiek apparaat heeft een eigen identifier, die waardoor dat apparaat kan laten weten, ik ben een echt apparaat. Dat technisch heeft het te maken met serienummers en een combinatie van. Maar uiteindelijk zorgt het ervoor dat het heel moeilijk te spoeven is om 100 fake telefoons te creëren op het web. Want je moet eigenlijk 100 fysieke telefoons hebben. Hier zitten natuurlijk allerlei haken en ogen aan. Wat betekent dit voor tracking, privacy, toegang tot internet? Wat is dat voor enge API die een soort van DigiD pseudo-functionaliteit biedt zonder dat je er echt op inlogt, maar misschien later wel? Nou ja, al met al, het voorstel is nu voor nu in de ijskast, gecanceld, want het is gewoon te spannend geweest van wat is Google nou ineens aan het proberen? Want voor Google is het heel belangrijk. Advertenties, hun eigen zoekengine.
Zij willen die unieke identifier per gebruiker kunnen of per praten dan in dit geval, kunnen zien, omdat ze dan gebruikers kunnen tracken over het web. En daarom was er ophef.
Nou, in essentie, zoals het nu voorgesteld was, zou je niet echt ermee kunnen tracken. Het zou er meer om gaan dat je kan bewijzen dat je met een mens te maken hebt. De kans dat je met een mens te maken hebt groter is dan met een machine, waardoor je bepaalde...
Wat was de ophef dan?
Dat je met een mens te maken hebt, daar kan je natuurlijk dan levels in krijgen. Dat is een beetje het complotterige drama. Maar op zich is dat, dit is niet door een kleine groep mensen geroepen als dit is gevaarlijk, maar echt, ze zijn gestopt omdat zo'n grote deel van de industrie heeft gezegd, dit gaan we echt niet doen. Want wat als jij zegt, attestation op level 0 is dat je een uniek device hebt. Level 1 is dat je met Touch ID hebt laten weten dat je een mens bent. Level 2 is dat je verified bent dat je daadwerkelijk een mens bent in een bepaald land. Versie 3 is dat je een soort van verification levels gaat krijgen. Mm-hmm. Dat klinkt natuurlijk positief als je een bank bent. Dat je denkt, oké, top, dan kunnen mensen inloggen of overheidszaken. Dus ik zie ook wel de Estlandse voordelen ervan, zeg maar. Waar we het eerder over hebben gehad, een aantal afleveringen geleden. Maar tegelijkertijd is het een heel spannend iets om je in te begeven. Dit gesprek moet gevoerd gaan worden, niet door mij, maar door mensen die er veel meer verstand van hebben, van hoe gaan we dit oplossen in een tijd van heel moeilijk onderscheid tussen mens en machine op internet, want dat creëert een soort corruptie in de infosfeer, zeg maar. Maar waarom noem ik dit voorbeeld? Is Google kan dit in hun browser bouwen. Google kan dit niet in Safari bouwen. En Google kan dit nu, wij met elkaar praten, want het is allemaal nog niet uit, dat EU, iOS, Chrome verhaal. Google kan dat ook nu niet in Chrome op iOS inbouwen, omdat de daadwerkelijke API's op een veel lager niveau in die browser, die beheert Apple, bewust.
Ja.
Die zeggen, prima dat jullie je bookmarks kunnen synken en een andere schilletje eromheen fietsen, maar we gaan niet ineens toegang krijgen tot een bepaalde string in de processor van deze telefoon, om het even zo te zeggen. En dus als jij zegt, waarom is het er nou zo belangrijk voor Google en trouwens Microsoft ook, hè, want die hebben ook een fork gemaakt van Chromium om die reden. Want ze hadden ook gewoon kunnen zeggen, we gaan gewoon accepteren dat Chrome het is. Is omdat er heel veel macht ligt op de plek van de partijen die keuzes mogen maken over wat er wel of niet beschikbaar is binnen een browser.
Ja, het voelt wel erg theoretisch dit. Ik heb het idee dat het hele browser engines ding, dat een paar jaar geleden, dat daar veel gedoe over was. En dat daar nu eindelijk dan een wet doorheen is. Terwijl, ja, wie maakt zich hier nou nu nog druk over? Ja, misschien is het voor Google.
Oké, ander voorbeeld, minder dystopisch voorbeeld. GPU aanspreken vanuit de browser met web-GPU. Dat is een standaard. Google zit daar volop, want die vinden het fantastisch dat je kan gamen in Chrome.
Ja.
Dan kan je namelijk ook Minecraft spelen op een Chromebook in de Chrome browser.
Ja.
En dat is voor Google prima, zolang je maar binnen Chrome zit.
Ja, oké. Okay. Ja, nou, ja,
Apple zegt, uiteraard, Weten we ze net nog niet.
Ja.
Veiligheid, veiligheid, veiligheid. Nou, ze willen natuurlijk niet dat jij Fortnite kan spelen in Safari. Want dan kan je het niet meer kopen in de App Store.
Het gaat toch om privacy, Wietse? Het gaat toch om mijn veiligheid? Daar is toch Apple
voor. Nee, maar dat is ook waar, maar wel heel convenient voor hun om die kaart te spelen. Dus ik ga half mee in je cynisme. Maar dus daarom heeft de Europese Unie ook tegelijkertijd afgedwongen van niet alleen die browser engines gaan we toestaan, maar we gaan ook app stores toestaan, waardoor Epic, de makers achter de game Fortnite, een eigen Epic Game Store kan gaan maken, waarin jij skinnetjes en dingetjes gaat kopen buiten de 30% of 10% die je aan Apple moet afdragen.
Nee, tuurlijk. Maar dus nu, jij zegt, die browser wars, wat ook op mobiel en dan met name hier op iOS, is wel degelijk relevant, want misschien gaan er wel rijkere browsers ontstaan hierdoor, waardoor de soort van app-wereld waar we nu in zitten, sommige dingen doe je in je browser, maar de meeste dingen doe je toch echt in apps, dat de rol van apps kleiner zou kunnen zijn en daarmee de macht van Apple kleiner wordt.
Ja, nou ik denk...
Dat begrijp ik.
Voor de wat oudere luisteraars onder ons. Kijk, uiteindelijk was DOS heel lang geleden, toen we nog niet met een muis en een visuele interface werkten, werd het eigenlijk de bootloader, de opstartlader voor Windows. Je computer startte op, je zag heel even DOS en dan ging je meteen Windows in en daar speelde het zich allemaal af. Eigenlijk deed het er niet meer zoveel toe, want die laag eronder is gewoon voorbij gejaagd, zeg maar. Nou, nu, op het moment dat jij je laptop open doet en inlogt op Windows, Mac OS of welke Linux distributie dan ook die je draait, ik hou het even bij desktop voor het gemak van het verhaal, de tijd tussen dat inloggen en het starten van de browser, je gaat waarschijnlijk vrij snel een browser in.
Ja.
Dus diezelfde soort dynamiek van DOS was enkel alleen maar het opstapje om Windows in te starten, zitten we nu op het punt dat Mac OS en Windows alleen maar het opstapje zijn om die browser in te starten.
Maar zoals dus, Chromebooks, hè?
Ja,
Chromebooks, alles in de browser.
Daar heeft Google het al helemaal omarmd om gewoon te zeggen, joh, je start toch al meteen Chrome, ze willen gewoon het hele operating system laten draaien binnen die browser.
Ja.
En daarom denk ik dat en nu met die AI-angle erbij van, oké, waar leeft die persoonlijke assistent dan? Kan die je scherm zien? Kan die meelezen in je mails? Hoe komen al die API's samen dan? Dat ik me nu een beetje tijdens dit gesprek begin te beseffen dat wat ik dacht dat een battle zou worden om operating systems, die eigenlijk al verloren is, want het is of Windows of Mac eigenlijk, en een klein beetje Chrome OS, is de battle eigenlijk de browser battle geworden.
Ja, en op OS, op mobiele OS'en, dus misschien de battle tussen de spraakassistenten. Want als dat een groter deel van ons gebruik gaat worden, die laag over al het andere heen, want dat is een spraakassistent, het is niet een app, het zit niet in je browser, het is alles overheersend. Dat is een andere theorie, hè? Dus je hebt de theorie van dat het in de browser gaat gebeuren. Dat geloof ik eerlijk gezegd op desktop. Maar ik denk op mobiel, waarin je toch minder bezig, minder affordances hebt. Ja. Je bent meer bezig met gewoon shit gedaan krijgen in plaats van dat je heel uitgebreid... het is een andere ervaring, een mobiel gebruiken versus een desktop gebruiken. Ik kan me dus voorstellen dat die assistent veel belangrijker gaat zijn. En dat dus informatie die we op ons scherm krijgen, dat dan via die assistent gaat komen. En dat de EU zich nu heeft gericht op... Op ook wel belangrijke plekken waar macht uitgeoefend wordt, namelijk app stores, browsers. Maar zou dit zomaar eens een gebied kunnen zijn waar we een heel groot deel van de tijd in gaan zitten om nieuws te lezen, om vermaakt te worden, weet je? Ga je en dan zou het wel echt grappig zijn als de EU Apple zou dwingen om Google Assistant als standaard assistent te hebben. Nou, dan krijgen ze helemaal een TIA daar in Cupertino.
Dat krijgen ze zeker.
Ja, nou, hoe dan ook. We gaan het volgen, Wietse. Dat is wat we dan zeggen. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Poki. En tot volgende week.
Tot volgende week.